Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nou, Tuin, daar zitten we dan weer in Hotel V.
In de Vizostraat?
De Vizohoofdstraat.
Ja.
In Amsterdam.
Maar het is dus eigenlijk de Vizostraat, hè? Anders snappen mensen het niet. Daar is onduidelijkheid over.
Ja.
En Gijs, ja, we zullen het straks wel horen in de vraag, wat was het voor week?
Maar wat was dit voor week, Tuin? Ja, halleluja.
Het is een beetje misschien een wonder dat we hier zitten.
Ja.
Ja. En de vraag is, hoe lang zitten we hier nog?
Zeker. Maar dat gaan we zo meteen eens eventjes bespreken. Dan beginnen we de aflevering mee.
Ja.
Dan Fenomeen Talkshow.
Fenomeen Talkshow. Ik heb dus snollekebolleke ontmoet.
En dan ga je kont van doen?
Ga ik kont van doen.
Heel graag. Nou, eindelijk gaan we de Breakfast Club eens bespreken.
Ja, misschien wel de film uit de jaren 80.
Zullen we deze keer gewoon een keer niet bellen met mijn moeder?
Jawel.
Jawel?
Ja.
Oké, we bellen wel met mijn moeder. Is ook eigenlijk altijd wel gezellig.
Ja. En Gijs, vis moet zwemmen.
Vis moet zwemmen.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees Gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun.
Teun en Gijs. Vertel hem alles.
Ik ben als een vast in je handen.
Ja?
Ja, jij,
altijd toch?
Jij superieur, hoe was het ook weer? Ja, krachtige persoonlijkheid.
Ja, een bullshit, hè? Maar goed.
De bullshit detector gaat aan.
Ja.
Ja.
Doet het er eigenlijk toe wie een krachtige persoonlijkheid is?
Ja, kijk, nu gaat het.
Lopen we al?
Ja.
Maar vind je al vol niet iedereen bijna een krachtige persoonlijkheid?
Nee, absoluut niet.
Oké. Okay.
Nee. Ik vind de meeste mensen buitengewoon
slappe persoonlijkheden.
Ja, maar ik vind jou toevallig een heel krachtige persoonlijkheid.
Dat en waar we het misschien ook zo lang volhouden.
Daarom kan ik je ook waarderen.
Ja, en velen.
Ja.
Ja. Nou, dat is eigenlijk vice versa net zo, Tuin.
Is vice versa
en
net zo.
En dit al.
Heerlijk, ja. Lopen we al?
Jazeker.
Ja.
Oh. Ja, Teun, ja. In het draaiboek staat, wat was het voor een week?
Ja.
En wat voor een week was het, Teun?
Ja.
Ja, het is misschien, kijk, ik wil natuurlijk de luisteraars, ook dit is trouwens een hele kwestie, de luisteraars van onze gratis podcast niet, zal maar zeggen, buitensluiten bij de luisteraars of van de andere groep luisteraars die betalen voor de extra content.
Ja.
Want ik heb jullie allemaal lief en even lief. Maar goed, feit is.
En we zeggen ook altijd, het een interfereert niet met het ander.
Het een interfereert ook niet met het ander. En maar feit is nou eenmaal dat we extra content maken waar mensen zich voor 4 euro per maand op kunnen abonneren. Via petje.af/teunengijs vertellen alles.
Dat feit is er.
Dat feit is er. En we waarderen het zeer als je dat doet. Maar we waarderen het ook zeer als je dat niet doet en geluisterd naar deze podcast. Maar het ding is dat we vorige week een extra aflevering hebben opgenomen. Ja, die wel zodanig intens ingreep in onze persoonlijke interactie.
Je kon zeggen, we stonden op een breekpunt.
Nou, dat vind ik ook wel interessant om te bespreken of het een breekpunt was. Maar in ieder geval was het een heel intens gesprek.
Ja.
Wat voor ons allebei toch wel de week ook bepaald heeft.
Dus we hebben er dus over gediscussieerd. Ook met de producer at large.
Guusje de Vries.
Guusje de Vries, mogen we dat eigenlijk in deze podcast In de gratis podcast bespreken, want dan raken mensen geïrriteerd.
Ja.
Maar omdat we nou eenmaal zeggen, wat was het voor week?
Ja.
We kunnen dit
niet onvermeld laten, vind ik. Ja. Ik vind het onwaarachtig als we dat onvermeld laten.
Maar wat we nu gaan doen, is we gaan dat niet weer bespreken.
Nee, we gaan niet die hele...
Nee, wat ik ermee wil zeggen, dus ook als je het niet hebt geluisterd, dan kan je dit gewoon nu nog gewoon door
blijven luisteren.
Ja, dat maakt niet uit.
Nee. Maar feit is dat we... Ja, dat is ook het grappige van deze podcast. En dat geldt trouwens zowel voor de gratis aflevering als voor de extra content. Maar gewoon als wij hier gaan zitten praten met een microfoon...
Ja.
Of mensen er nou voor moeten betalen of niet... Dat we eigenlijk, en dat hebben we al eerder geconstateerd... Ja, van tevoren geen idee hebben in welke sfeer... En met welke intensiteit dat gesprek zal gaan plaatsvinden.
En hoe komt dat?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het is... bedoel, we zijn al 35 jaar gezellig aan het kwebbelen over van alles.
Ja.
En nu staan die microfoons erbij. En het begint zo langzamerhand een soort... Ja, dat is weer een heel krukkige manier van volgens mij... Een soort psychoanalyse van onze vriendschap te worden.
Ja.
En,
wat is daar krukkig aan?
Nou ja, omdat je een psychoanalyse... Je maakt geen psychoanalyse van een vriendschap. Oh, ja. Je bent in psychoanalyse. Nou, maar iets is niet een psychoanalyse van een vriendschap. Okay. Dus daar zit een zekere krukheid in, maar we begrijpen allemaal wat ik bedoel. En laten we zeggen, een psychologische analyse van onze vriendschap is het.
Is dat ook nog krukkig of niet?
Dat vind ik al beter, dat is wel minder krukkig.
Ja.
En vorige keer in de extra content hebben we eigenlijk onvoorbereid... een pijnlijke periode van lang geleden van onze vriendschap besproken en opgehaald. En dat was voor ons allebei aangrijpend. En daar waren we van allebei uit ons doen. En toch denk ik, we zitten hier weer.
Ja.
Ook weer in goed gemoed, toch? Ondanks alles.
Je hebt weer hele lieve oogjes.
Ja, ik heb lieve oogjes. Je hebt ook lieve oogjes.
Ja.
Dat is toch ook wat het leven is, Tuin.
Maar het zou dus kunnen dat het vandaag ook weer ontspoort.
Dat weet je niet.
Nee.
Dat weten wij ook van tevoren niet. Of er ineens een onderwerp... Ik heb bijvoorbeeld het onderwerp op weg naar een pestvrije wereld staan.
Ja.
Nou, het zou zomaar kunnen dat een onderwerp is wat weer heel diep ingrijpt in...
Maar het kan ook dat we gewoon zeggen van... haha, wat zijn we toch voor schepsels.
Ja, en wat zijn we toch grappig en weet ik veel wat. Dus we weten niet. En ik moet zeggen dat... Nou, ik heb liever oogjes. Jij hebt ook liever oogjes.
Maar het is dus wel dat zodra... omdat we dus in de microfoon praten... want mensen vragen ons, wat zijn jullie nou in het echt? Praat u precies hetzelfde? Nou,
ja en nee.
Ja en nee, want wel ja.
Ja, maar dat komt denk ik dan toch, Tuin, omdat we allebei... Jij misschien nog wel meer dan ik, maar ik heb dat natuurlijk ook. Toch ook wel gewoon het levergen hebben.
Ja, je moet leveren.
De leverlever hebben we. Ja. Dus,
de levercirrose.
Dat zit in de lever waarschijnlijk, dat gen.
Ja.
Ja. Dus we voelen toch allebei dat we moeten leveren. En als we gewoon op volstrekt oppervlakkig niveau over wat dan ook blijven praten...
Dan zouden hier ook niet 50.000 mensen naar luisteren.
Precies. Dan is het toch allemaal wat minder boeiend. Dus op een manier gaan we toch aan en gaan we ook gewoon de pijnlijke dingen aansnijden.
Hoor je dat? Prachtig jingeltje.
Ja, dus wat een week was het. We waren van slag van de extra content die we hebben opgenomen. Maar we hebben het doorstaan.
Ja.
En ik denk dat we er gewoon weer 35 jaar vriendschap aan vastknopen, Tuin.
Jazeker. Waarschijnlijk komt de dood ertussen.
Zou kunnen,
Maar dat vinden we ook niet erg.
Ook over de dood hebben we allemaal zeer positieve dingen.
Ja.
Ik heb trouwens met mijn andere vriend Marcel.
Ja, dat is...
Ik heb meer vrienden.
Kijk, nu zak ik alweer in het gat.
Maar hebben wij ook de diepe belofte dat we op elkaars begrafenis zullen spreken? Mits corona het toelaat.
Ja, één spreekt op de begrafenis van de ander, de ander
precies.
Niet op van de
ene. Maar wie er het eerst gaat en de ander spreekt op de ander zijn begrafenis.
Maar ik vind het vanzelfsprekend dat ik op jouw begrafenis spreek. Dan wel
maar het is toch ook goed om het even uit te spreken af en toe.
Moeten we het ook op papier?
Nee, het is gewoon een intentie.
Dus het zou dus kunnen dat ik en op jouw huwelijk met Marcel heb gesproken en op jouw begrafenis. Oh, dat lijkt me wel gezellig.
Dat is toch al. Dit is toch eigenlijk al een romcom in één zin?
Een romcom in één zin? Ja. Het is ook wel vaak zo. Kijk, eigenlijk is ook elke romcom is ook toch wel in één zin te vatten. Of in ieder geval in vijf zinnen.
Zeker.
En dat spint zich dan toch altijd heel erg lang uit.
Zeker. Ja. Maar de romcom speelt zich dan tussen deze twee momenten af. Dus jullie spreken allebei op mijn huwelijk.
Ja.
En jullie spreken allebei op mijn begrafenis.
En wat is er?
En tussendoor zit deze hele podcast, tv-programma's.
Ja, maar zit misschien nog een soort spanning dat wij dreigen op iemand anders begrafenis te gaan praten? Gaan spreken?
Gaan praten.
Gaan praten. Nee, nee. Oh nee, hij gaat op iemand anders begrafenis spreken. En dan uiteindelijk komen we dan toch op jouw begrafenis.
Ja, zeker.
Ja.
Nou ja, of misschien dreigt. En daar zou misschien die extra content van vorige week wel een toepassend dramatisch narratief voor kunnen zijn. Ja?
De gratis volgers een beetje te veel.
Dan storten ze maar één keer €4. Je kan ook voor één maandje lid worden en dan hoor je dat.
Voor sommige mensen is dat een heel bedrag, Gijs.
Ja, zeker. Maar goed, weet je, er zijn ook koffiecompanies. En dan kan je ook zeggen van, oh, wat oneerlijk dat er koffiecompanies zijn. Want er zijn sommige mensen die daar geen koffie kunnen kopen. Wat zielig voor die mensen.
Of koffiejongens.
Of de koffiejongens. Moeten we dat dan opheffen? Mag dat dan niet bestaan?
Maar want misschien toch even dan om er even op in te gaan. Want ik zie dat soms zie ik op de Insta. De moet je de gram of de Insta zeggen?
Nou, dat heb je volgens mij vorige of eervorige keer heel goed benoemd. Het was altijd
de Insta.
En het is de gram geworden.
Ja, precies. Ja.
Ik hou meer van Insta zelf.
Ik ook, hè? Ja. Ook omdat de gram, want we hebben bijvoorbeeld ook nog voor de nog meer betalers hebben we de Telegram.
Ja, zeker.
Ja, en die kan je dan ook de gram noemen.
Ja, precies. Ja. Dus op Insta, wat zie je daar op Insta gebeuren?
Nou, er zijn altijd, laten we zeggen, twee mensen die dan toch even hun ongenoegen uiten.
Over het feit dat we betaalde content leveren ook.
Ja, en dan wrijven jullie het in en dan zeggen jullie, het zou niet interfereren, maar dan verwijzen jullie toch naar die betaalde content en dat doet pijn. Doet echt pijn.
Yeah.
Hè? Mensen die hebben echt gewoon...
En ik hou het even voor gezien, zeggen
ik hou
ze dan.
Het even voor gezien. En dan ga jij er keihard in.
Ja, ik word daar dus heel driftig van.
Ja.
Ja, ik vind dat zo irritant.
Waarom?
Nou, om te beginnen. Volgens mij hebben we nooit gezegd dat het niet zal interfereren. Maar we hebben nooit gezegd dat we nu in de gratis content iets minder zullen... Tenminste, dat is altijd mijn bedoeling geweest. Iets minder zullen gaan leveren dan we deden.
Wacht even, ik raak even verstrikt in je dubbele ontkenningen.
Nou... We blijven gewoon de gratis content bieden die we bieden.
Ja.
En daarbij hebben we nog extra,
extra
content waarvoor je kan betalen. Dus dat is meer dan wat we eerst leverden.
Alles het en meer, het hele al.
Precies, dat heet ook Teun en Gijs vertellen meer.
Ja.
Dus mensen krijgen nog altijd gratis wat ze hadden. En we bieden ook wat extra.
Wat zei je nou?
Wat? We bieden altijd gratis aan wat we al aanboden. Ja. En mensen kunnen er tegen betaling nog wat meer voor krijgen. Als ze nou eenmaal gesteld zijn op onze zoetgevoelige stemgeluid. En het nog een x aantal minuten per week willen horen. Mogen ze daar wat centjes voor betalen? Mensen reageren daar verontwaardigd op. En dan denk ik, hallo, wij zijn professionals.
Ja.
Een podcast maken is fucking veel werk.
Wij leveren altijd.
We leveren altijd. We gaan de diepe dieptes van onze ziel leggen we bloot.
Langs het randje van het ravijn.
We scheren langs het randje van het ravijn waar de mooiste bloemen groeien.
Ja.
Daar scheren we langs. Dat doen we. We zitten hier. Guusje zit hier. We monteren het. We bedenken onderwerpen. We steken hier werk in. We hebben het druk zat. We hebben allerlei kindermonden die we moeten voeden. En hypotheken die we moeten betalen. Waarom is het zo verboden dat we daar wat geld voor vragen?
Ja,
ik snap het gewoon niet. En ik had ook op de Insta gezegd, als we nu een boek zouden uitbrengen, wat ook nog heel wel mogelijk zou zijn, of een tijdschrift, of dat we samen een plaat zouden maken, zijn we dan ook verplicht om die gratis onder alle mensen te gaan distribueren?
En sterk nog, de boeken die ik bijvoorbeeld bespreek in de boekenrubriek.
Ja.
Dan gaan mensen dat ook bestellen. Die moeten er ook voor betalen.
Zeker.
Ja.
Is dat dan ook gemeen? Dat mensen voor die. Moeten we dan ook zorgen dat we gratis stapels van de boeken die jij bespreekt hebben liggen, dat we die dan ook gratis aan de mensen geven? Ik vind het allemaal bullshit. En ik vind het. En ik vind het ook een ontkenning van het feit dat we hier gewoon veel werk en tijd en aandacht en liefde in steken.
Ja.
En dat daar gewoon best voor betaald mag
misschien
worden.
Misschien zit het misverstand erin, Gijs. Omdat mensen denken, we zijn deelgenoot van deze vriendschap. Dat mensen denken, eigenlijk praten ze toch wel en die microfoon loopt erbij. Dus waarom moeten ze daar... Dus eigenlijk omdat we zo professioneel zijn, waardoor het zo natuurlijk overkomt.
Hè, als denk ik dat het moeiteloos is.
Als ik een column schrijf, dan ben ik soms uren bezig om te zorgen dat het lijkt alsof ik het in 5 minuten heb geschreven.
Ja.
Wat was het ook weer? Ik schrijf je een lange brief, want ik had geen tijd om een korte te schrijven.
Schitterend.
Ja.
Ja. Ja. Dus, wij doen dit. Nou,
dit is duidelijk.
Dit is duidelijk.
Ja.
Teun en Gijs.
Oh, Gijs, I love you. Heerlijk, die dat vuur.
Van mij?
Ja.
Ja, dat is een beetje mijn aard. Dus vrij relaxed kan zijn of kan overkomen.
Overkomen.
Ja. Of hoe je dat vorige keer noemde, je presenteren.
Ja, maar dat hadden we...
Hebben we uitgesproken.
Ja.
Of precies gedefinieerd.
Ja.
Maar ik heb dus sommige dingen waar ik dan ineens heel driftig over kan worden.
Ja.
Ik heb bijvoorbeeld laatst ook, ging ik het Vondelpark, wilde ik in.
Ja.
En toen was die ingang was afgesloten.
Corona.
Omdat ze niet wilden dat daar allemaal drukke feesten zouden zijn. Het was de ingang voor mijn eigen ouderlijk huis. En ik dacht, ik klim even over een hekje.
Oh.
Vond ik niet zo'n heel erg grote wandaad. Want ik dacht van, ja, ik ben een oude man van bijna 50.
Ja.
Ik ben niet hier een soort feestende meute.
Ja, maar je ziet er wel een beetje uit als een party animal.
Ja, en dan was er zo'n wijf van, zo'n Amsterdam-Zuid wijf kwam mij daarop aanspreken. Ja. En dan bolt er dus een soort blinde drift in mij op.
Ja.
Die ik niet kan stoppen. En dan moet ik dat mensen echt soort gaan... Ja, aanspreken, een beetje vernederen, ja, beledigen, tegen haar schreeuwen.
Schreeuwen?
Nou, wel op agressieve toon tegen haar praten.
Ging mijn vrouw laatst naar het stadsdeel.
Ja.
En dan werd ze gewoon binnen, gaat ze die mevrouw... Ja, je moet hier wel een reservering voor hebben.
Ja.
Ze zei, ja, maar ik sta hier toch... Ja, dat is toch al heel lang. Ja, nou, ik wist daar niks van.
Ja.
En dan de hele tijd door blijven zeuren dat het niet volgens de regels is. Maar uiteindelijk werd ze wel geholpen. Denk je, ja, geef gewoon het kaartje en maak er niet zo'n punt van.
Ja, precies. Nou, op dat soort momenten kan er dus in mij echt een soort drift opkomen. En moet ik daarop acteren?
Ja, ik vind dat... Ja, dat heeft ook wel
En iets. Dat heb ik dus ook iets met als mensen op Insta ons gaan zitten, heel nuffig gaan zitten, toespreken over dat we er eigenlijk geen geld voor mogen vragen. Of dat ze zich nu zo gepasseerd
zeg je dan,
voelen dat
zeg
ze
dan je
niet
dan,
meer luisteren.
Zeg je dan ook van, nou, luister dan ook maar niet?
Nou, ik eindig zo'n reactie dan wel vaak met, leuk dat je hebt geluisterd en tot ziens of
Toedeledokie.
Zo. Toedeledokie. Ja.
Ja.
Jeetje. Tuin,
ja.
Jij hebt iets meegemaakt.
Ik heb, ja, dus hoe was mijn week, zou je ook kunnen zeggen.
Zeker, nou, jouw week werd ook gekleurd door de extra content van vorige week.
Ja. Dus we kunnen wel zeggen dat die extra content en bij sommige luisteraars en bij ons heel wat teweeg brengt.
Erin heeft gehakt. Nou, het was ook wel, kijk, want er waren ook luisteraars die zeggen van, god, dat jullie dat erin hebben gelaten.
Ja.
Maar ja, wij hebben natuurlijk wel weer zo'n lever, dat we ook wel weer voelen dat als je per ongeluk zoiets spannends opneemt, dat je dat toch niet ongebruikt kan laten.
Maar
eigenlijk.
Ik heb die reacties van die luisteraars niet.
Nee, jij sluit je daarvan af.
Ja.
Dat is ook prima, dat is je goed recht.
Ja. Maar Gijs, we hebben hier natuurlijk een ik weet niet of we echt de draak met hem hebben gestoken, maar we hebben in ieder geval over snollebolleken gepraat.
Snollekebolletjes.
Nou, daar komt het. Maar toen zat ik dus opeens, overkomt me nooit. zat ik bij Jinek en wie zat daar ook?
Snollekebolleken.
En nou, dat was natuurlijk... Ik dacht van, oh jee... Ongemakkelijk. Dat heb ik op zich wel vaker. Dat ik eigenlijk al... Ik ben ook een beetje een soort schrijftischmurder. Dus als ik een column schrijf over iemand, dan ben ik ruksigloos. Maar wee mijn gebeente, als ik zo iemand tegenkom, dan krimp ik helemaal ineen. Oh jee, zou die het gelezen hebben? Of weet ik wat? Of wat we dan hier zeggen?
Ja, je bent niet zo'n soort Theo van Gogh die dan weer iemand gewoon in zijn gezicht gaat staan uitschelden.
Nee, helemaal. Dat zou ik wel op zich...
Willen zijn. Ja.
Maar goed, ik zou jou ook willen zijn en het lukt mij maar niet.
Ben ik exact hetzelfde als jij hoort, hè?
Ja?
Ja, absoluut.
In wat?
Nou, dat ik ook me heel fel kan uitlaten over mensen als ik dan tegenover ze sta en ineens een grote slijmbal word.
Het begon al, voor Snollekebolleke was er al, dat ik opeens een appje kreeg van een producer van een televisieprogramma. Groet van, ik weet niet meer wat de voornaam was, maar in ieder geval was dat Veldhuis of Kemper. Daar hadden we natuurlijk ook ons al over uitgelaten.
Dat ik jou was.
Ja, precies. Ja. Toen had ik alleen maar geantwoord, oei.
Ja.
En nu kwam dus deze snollekebolleke. En dat is natuurlijk zo'n man who kills you with kindness.
Ja.
Dat is zo'n aardige knuffelbeer. En die komt van, ja, hey Teun. Ja, ik heb het gehoord hoor. Ja, overigens zei hij, ik heet snollebollekes. Ja. En niet snollekebolleken. Toen zei ik, ja, maar dat zei ik ook. Ja, maar toen ging Gijs zeggen snollekebolleken. En toen ging jij daarin mee. Ja. En toen vervolgens zei hij...
Eigenlijk wist ik ook wel dat hij snollebolleken
heeft. Ja, zei ik ook. Ja, Gijs vond dat nou eenmaal grappig. En ik ook. En vervolgens zei hij... Ja, en wat je over Matthijs zei, hè?
Ja, de glow van Matthijs.
Ja, geloof je dat nou echt? Dat hij dus zijn glow terug probeert te vinden via mij? Ik zei, nou ja, eigenlijk wel. Het is wel een beetje vanaf... Ja, en ben je dan ook echt zo geïrriteerd dat hij dan gewoon op de tv zegt van... Oh, daar wil ik een programma over gaan maken en dan krijgt hij het ook. Ik zeg, als je weet wat voor moeite het mij kost om een programma van de grond te krijgen.
Ja, of een waanzinnig goed scorend programma over de circulaire economie te maken.
Ja, nou ja, goed, dan ben ik dan jaren mee aan het leuren.
Ja.
En toen zei hij met een stralende glimlach... Ja, maar Teun, jij bent dan, ik vind je hartstikke goed, ik ben fan van je, maar je bent natuurlijk geen Matthijs.
Touché.
Touché, ja. Snollekebolleke.
Ja. Ja, wat een man, hè?
Wat een man.
Ja. Ja. Ik moet ook zeggen dat ik eigenlijk helemaal niks tegen Snolkebolk heb.
Nee?
Snolkebolk, als je luistert. Ik heb helemaal niks, maar ik heb meer...
En je luistert.
Ik heb meer iets tegen die...
Tegen
die
fenomeen Snolkebolken?
Nee, ook niet, maar tegen die weeën omarming van het fenomeen Snolkebolken.
Ja.
Terwijl als ik zelf zo'n fenomeen zou zijn dat ineens heel wee omarmd werd, zou ik er waarschijnlijk ook van genieten. En onmiddellijk een contract bij Talpa tekenen, zoals Snolkebolken heeft gedaan.
Ik weet niet wie de Snolkebolkens van een paar jaar geleden waren, maar...
Die zijn er geweest.
Ja, eens in de zoveel tijd komt er weer zo iemand en zegt hier, oh, geweldig, heb je dat gezien? En dan gaat iedereen en dat is die weeëngolf. En dan heb je namelijk ook het idee dat sommige mensen vinden het geweldig en andere mensen denken dan ik moet aanhaken bij de weeëngolf.
Ja.
En dat voel je dan.
Ja, precies.
En dat is dus en dan kan Snolkebolken zelf ook wel bij gaan.
Snolkebolken is gewoon een topper.
Ja, Snolkebolken, ja. We love you.
Dit is de stem van de elite.
Zo'n talkshow, hè? Dat is toch wat, hè?
Slaan we deze drie slaan we hier over, hè? Dit sluit eigenlijk een beetje aan bij dat namelijk. Dit sluit een beetje aan bij wat we net zeggen.
Ja, nou zeg het dan maar.
Nou, jij hebt vorige week de loftrompet gestoken. Wat is dat? Wat komt er naar achter? Op?
Over, op. Over.
Nou, ik weet het niet zeker, maar goed. Je hebt vorige week de loftrompet gestoken op de BN'ers.
Ja.
Geheel terecht.
Ja.
Maar er is dus iets, en dat heeft ook een beetje te maken met die weeëngolf, wat mij dan heel erg irriteert. En dat vindt vooral plaats op de social media.
Uh-huh.
En dat is namelijk dat het aanhaken, nou bijvoorbeeld met die verkiezingen,
uh-huh.
dat die mensen dan ook als een soort collectief denken, wat wij zeggen is belangrijk. En dan gaan alle BN'ers zeggen, mensen, ga vooral stemmen. En dan echt zo'n oproep doen.
Uh-huh.
Vind je dat ook niet heel ergerlijk?
Heel ergerlijk. Dat is zo'n soort vrij obligate mening.
Ja.
Die iedereen dan ineens heel actief gaat delen.
Ja.
Om maar zijn deugdzame vinkje te krijgen. Ik had dat ook een beetje bij de zwarte tegel op Insta.
Precies.
Tijdens Black Lives Matter.
Ja.
Ik denk van ja, hoe makkelijk is het om nu even een zwart tegeltje op je Insta te zetten?
En ook iets van, precies. En dat doen ze dan allemaal. En dan denken ze van, god, moet je kijken wat een power wij hier hebben.
Ja.
En denk, nou overschreeuw je jezelf een beetje. Nou goed, dat we heel kort. De talkshows.
Ja, dit is je punt hierover
eigenlijk. Dit is mijn punt hierover. Ja, dus okay. Over
stemmen. Het irriteerde je gewoon dat alle BN'ers ineens gingen doen. Ja, dan gingen ze ook allemaal fotootjes van zichzelf als ze net gestemd hadden.
Ja.
Dat was dan een feest geweest.
Ik zag ook dat jij had nog wel een goede reactie ergens. Dat je zei van, ja, ga stemmen maar alsjeblieft voor een groene wereld. Oh, ja. Die was dat ook alweer?
Ja, Nienke de Jong.
Nienke de Jong. En dat jij zei, ja, ik twijfel nog tussen de PVV en voor Democratie.
Ja, want ze was jarig.
Oh, ja.
Ze zei van, ik ben
jarig, maar het enige cadeau dat ik wil is dat je gaat stemmen. Zoiets.
Ja, op een progressieve partij die rekening houdt met de kinderen in Moria.
Ja.
Dan zei ik van, ik twijfel nog tussen PVV en Forum voor Democratie. Waar doe ik je het meeste plezier mee?
En heeft ze geantwoord?
Niet geantwoord. En sommige mensen dan, heel veel mensen gingen hetzelfde grapje maken. Namelijk van, je mag dit jaar op allebei stemmen, doe dat maar.
Oh ja.
En ook mensen die dan weer het niet snapten en echt soort verontwaardigd erover waren.
Gijs Groenteman, racist.
Zoiets, ja. Ja. Ook weer opvallend. Hey, en ik zie hier dat Sven en Talita moeten stoppen.
Ja.
Niet toch?
Ja, want zij zenden uit in het weekend.
Ja, zondag.
Ja, en die uitzending gaat eraf.
Niet?
Ja.
Maar worden ze dan niet naar een andere uitzending doorgeschoven?
Nou, nee, maar het is wel zo dat Caro en Cervé zo tevreden is met het duo. Nou,
ja.
Terecht.
Ja.
dat ze gaan zoeken naar een ander leuk programma voor dit spetterende duo waar de chemie van afspat.
Oh ja?
Ja.
Wat leuk.
Ja.
Heb jij het al ooit gezien?
Nooit, nou, ik heb het wel eens een paar minuten gezien. Maar de talkshow. Ja, het grappige is dat
je komt er zelf soms in terecht.
Ja, maar wat het is. Kijk, het grappige is, ik was er ook naar op zoek, maar ik kon het nergens meer vinden. Ik dacht dat het namelijk een uitspraak was van Rob Goossens, de Telegraaf mediaman.
Televisierecensent, ja.
Ik dacht dat hij het was, maar ik kon het niet meer terugvinden. Maar er is natuurlijk heel veel kritiek terecht ook op Paul de Leeuw als talkshow-host.
Ja.
En die zei van, ja, we zouden, en ik las, wat kwam er eigenlijk op neer, we zouden eigenlijk op zoek moeten gaan naar een volstrekt kleurloze presentator. Dat was eigenlijk de oplossing van het Paul de Leeuw-probleem.
Ja.
En dat vind ik nou precies wat er nou aan de hand is met die talkshows, en zeker met Op1, is dat er is ontdekt wat het ideale format is voor de talkshow. Nou, en dan zo'n minuutje en dan een politicus. Ja. En dan
Gerard Joling en dan Peter R. de Vries.
En dan een middenblok met grappige filmpjes. Ja. En dat format is zo leidend dat het eigenlijk helemaal niet meer toe doet wie het presenteert.
Als je iemand hebt die gewoon uit zijn woorden kan komen, is het prima.
En het schijnt dat er bij sommigen gewoon heel veel in het oor wordt getetterd.
Zeker, maar dat was onze vriend Sander Schimmelpenning. Ik heeft daardoor ontslag genomen bij Op1. Omdat hij gewoon af en toe, en daar moeten we dan toch wel weer om prijzen, van het gebaande pad af wilde wijken.
Sowieso prijzen wij hem.
Ja, we prijzen hem het graf in. Ja, ja. En dan werd er de hele tijd in zijn oor getetterd. Nee, Sander, hou je aan de afspraken. Blijf bij de vragen.
Dus bij die talkshow zit je eigenlijk naar een soort marionetten-tv te kijken.
Ja, maar het is toch ook gewoon, het is toch gewoon, met alle respect, niet om aan te zien.
Maar wel met alle respect.
Met alle respect. Ja, nee, maar ik bedoel, kijk, serieus met respect, want ik denk die mensen werken heus hard en ze doen hun best en ze scoren 1 miljoen kijkers. Ja. Dus wat dat betreft hebben ze ook het gelijk helemaal aan hun kant. Maar ik vind met dat op
één. Het is een invuloefening.
Het is net alsof je naar de 5-uur-show zit te kijken, maar dan om 11 uur 's avonds.
Ja.
Met iets andere gasten. Maar het is zo zouteloos en saai.
Ja.
Ik kan het gewoon eigenlijk bijna niet aanzien.
Maar daarom, kijk, dus dat vond ik dus ook zo opmerkelijk aan deze uitspraak die ik nu toedicht aan Rob Goossens. Maar iemand heeft het
gezegd. Love you, Rob.
Love you, Rob. We do.
Ja.
Maar dat is dus precies dat ik denk dat, nou kijk, als je hebt Eva Jinek of Jeroen Pauw of dat zijn tenminste nog soort persoonlijkheden die ook opeens zo'n talkshow een hele andere kant op kunnen duwen.
Ja.
Of dat er een hele rare sfeer. Maar daar gebeurt werkelijk
helemaal niks meer.
En het is ook de bedoeling.
En dat is ook de bedoeling. Nu vind ik dat er bij Eva Jinek ook wel een beetje slap elastiek aan het ontstaan is. Ik bedoel, ik mis daar ook wel een soort vuur of spanning of een soort eagerness om iets te laten gebeuren, hoor.
Ja?
Ja, ik vind haar fantastisch. Ik ben stapelgek op haar.
Ja.
Maar nu hoorde ik, maar ik weet niet of dat zo is, dat het programma geen eindtijd meer heeft.
Ja.
Dus dat ze eigenlijk zo lang mogen doorgaan als ze willen.
Ja, een beetje zoals deze podcast.
Beetje zoals deze podcast. Ja. En onze lever is zo goed ontwikkeld. En bovendien monteren we het na afloop. Dus de echt saaie stukken halen we eruit. Maar ik ging laatst ook even Jinek een aflevering terugkijken. Volgens mij die met Martijn Koning.
Ja.
Moet ik toch dan even gezien hebben. Die duurde bij NLZ, dus zonder reclames, 1,5 uur.
Wauw.
Ja, dat is toch gewoon niet te harde?
Ja.
Dat is toch gewoon te veel?
Ja, ik merk dat ik toch schroom heb om mijn negatieve...
Nou, laat mij de kastanjes dan maar uit halen.
Ik zie...
You love Eva.
I love Eva. En
I love Eva ook.
En eigenlijk zie ik...
Minder dan jij. Ik heb niet zo'n onstuimige affaire met haar als jij, maar goed.
En eigenlijk zie ik het nooit. Ik zit gewoon af en toe in de show.
Ja.
En dan heb ik het altijd naar
dan
mijn zin.
Dan heb je het zo naar je zin.
En ik heb het idee dat als ik er zit, dat het sowieso altijd een beetje ontspoort.
Ja.
En dan is het dus altijd een leuke show. Hm.
Ja. Oké. Okay.
Teun en Gijs. Nu komt reclame.
Oh, Teun, wat zit je nou weer te smikkelen?
Nou, dit is iets fantastisch. Dit is namelijk de lentereep van Chocolate Makers.
Ja.
En volgens mij is die ook een beetje speciaal voor Pasen.
Oh, leuk.
Ja.
Pasen, een van mijn favoriete feestdagen trouwens.
Ja?
Ja.
Belangrijkste feestdag op de christelijke kalender.
Zeker.
Ja. Maar wat er nou het leuke is, ik heb natuurlijk als televisiemaker ook vroeger wel eens programma's gemaakt over chocola. Toen heb ik een ander inferieurmerk op de markt gebracht.
Geen windeieren gelegd.
Gaan we geen namen noemen, maar in ieder geval is het lang niet zo lekker als van de Chocolate Makers. Maar wij kwamen toen de eerste uitzending die kwam uit rond Pasen.
Ja.
Dus dat was gewoon, toen ging het nog over slavernij, waar we hadden nog helemaal geen merk of weet ik wat. En toen was er dus een vrouw van de bakkerij- en zoetwarenindustrie. Die vertegenwoordigde zeg maar alle snoepfabrikanten.
Ja.
Zei, dat jullie dit nu uitgerekend met Pasen uitbrengen.
Want dan score je als chocolademaker.
Pasen is echt, ik wil nu een vergelijking trekken, maar ik weet niet waarmee. Dus dat
de hoogtijdag van de chocoladeindustrie.
De hoogtijdag van de chocoladeindustrie. Ja. Want het is, je hebt eieren die je verft en je hebt paaseieren. Ben je daarmee bekend?
Zeker. Ja.
En daar worden dus duizenden miljoenen paaseieren.
En dat is nog groter dan de chocoladeletter.
Nou, dat is de andere hoogtijdag.
Ja, precies.
Ja.
Maar de Chocolate Makers zijn... Oh. Jezus Christus, ik ben gewoon jaloers dat je nu een stuk chocolade...
Ja, maar ik heb het hier voor jou neergelegd.
Ja, maar je weet waar ik mee bezig ben. Maar hier zondig ik graag voor. Als ik dan wil zondigen, dan met de Chocolate Makers.
Zo met de Chocolate Makers.
Zo.
Zo ik wil zondigen... Dan neem ik de Chocolate Makers.
Dan mogen ze op een poster zetten van mij.
En Gijs, dit is... Mm. Ja, het is een beetje
is
gek. Want ze zeggen dus, dit is de eerste echte melkreep. Mm-hmm. Want de andere melkrepen, en dat vind ik nou juist ook zo heerlijk, ook aan die andere melkrepen, die zijn officieel donkere melkchocola. Mm-hmm. Dus die heeft veel meer cacao smaak dan al die meer kinderchocola.
Ja.
Maar dit is, en ik weet niet hoe ze dat dan hebben gedaan, maar deze is dus met gekarameliseerd melkpoeder.
Maar dat proef ik. Er zit een soort karamellige touch zit hier aan deze melkchocola.
En jij als karambarmannetje.
Ja, ik ben zo'n karamelfanaat.
Ja, maar hoe ik zou toch eens een keer willen weten, beste chocolate makers, hoe karamelliseer je nou eigenlijk melkpoeder?
Ja.
Want dan kunnen we dat thuis ook eens proberen.
Zeker.
Ja.
Maar jezus, als de chocolate makers dat zo goed kunnen, waarom zouden we het thuis dan nog gaan proberen?
Maar ja, misschien kan je eens een keer ergens anders gekarameliseerde melkpoeder.
En ik hou ook gewoon heel erg van het wikkeltje van de chocolate makers. Het is een heel aantrekkelijk wikkeltje. En ik hou ervan dat die reepjes zo lekker dun zijn.
Juist, want dat wordt ook vaak over het hoofd gezien. Dat ook gewoon de dikte, de breek en ook het mondgevoel. Ja, die zijn van...
Dit past in mijn beker gevoeligheid.
Ja.
Ja, dus ik heb ook een dikte van chocoladereepgevoeligheid. En daarin zijn de chocolate makers ook weer ultiem. Ja,
want dat andere, dat inferieure merk, die heeft een hele dikke reep. Die voor melk praat dat nog, vind ik. Maar zo'n dikke reep voor puur vind ik al sowieso helemaal uit en boos.
Ja. Ik schaar mij achter de chocolate makers.
En kijk, ik zei al, Pasen is superbelangrijk.
Ja.
Er wordt gewoon traditiegetrouw heel veel chocola gegeten met Pasen. Hè? Dat heb ik je net eigenlijk al uitgelegd.
Ja, zeker.
Maar als
mooi
je dan,
betoog.
Ja, maar als je dan toch chocola eet...
En dat roffeltje maar doorroffelen.
Oh, jongen. Dan zeg ik, dan kan je maar beter chocola eten waar iedereen in de hele keten blij van wordt, Gijs.
De hele keten? Inclusief wij.
Ja,
en dat kunnen we ook wel eens gebruiken.
Ja, ik vind dat jij hier in de keten... Ik heb je zelden zo blij gezien in de keten.
Absoluut. Ja. Nee, de keten... Ja, en de keten is zo sterk als een minst blije schakel. En zelfs wij zijn nu heel blij geworden in die keten.
Ja. Oh, eigenlijk, misschien als ik gewoon voortaan gewoon... Veel meer chocola.
Maar ten de boerencoöperatie in Peru. Die...
die zal toch wel. Serieus onderwerp.
Die zal toch wel het kind van de rekening zijn, neem
ik
aan.
Want die heeft de cacaomassa gemaakt voor deze reep.
Niet.
En op deze manier genereren ze nog meer inkomsten. Ja, er zullen wel weer luisteraars zijn die zeggen: ik wil niet dat. Ik vind het oneerlijk dat die mensen in Peru nog meer inkomsten genereren. Want wij willen alles gratis. Maar jongens, voor niks gaat de zon op. En wij gunnen ook de boerencoöperatie in Peru. Meer inkomsten.
Geld voor zijn cacaomassa. Ja.
Gijs, nou is het natuurlijk toch ook voor die mensen die zo op de penning zijn en die graag naar ons luisteren.
Ja.
Kunnen ze niet toch ergens nog een beetje korting losritselen?
Nou, kijk, als je nou lekker veel repen bij de chocolate makers bestelt. Ja. En je vult de code TEUNGIJS10 in.
Ja.
Dan krijg je zoveel korting, namelijk 10%.
10%?
Ja, dus als je nou even
als je
voor 40 euro chocola bestelt, krijg je 10% korting, bespaar je 4 euro. Die kan je besteden aan Teun en Gijs vertellen meer. Waardoor je die extra content weer een maand kan beluisteren.
Of je stuurt het op naar Peru.
Ja, dat kan ook, ja. Maar ik zou gewoon een abonnement op Teun en Gijs vertellen meer nemen. En ik zou gewoon een lekkere berg chocola bij de chocolate makers bestellen.
Dus eigenlijk doe je nu gewoon en reclame voor de chocolate makers en voor onze extra content.
Zo'n handig bedriegertje ben ik.
Doortrapt hoor.
Om lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Nou, Teun, dit zou ik toch, wat we nu gaan doen, zou ik het willen bestempelen als het moment die je wist dat zou komen.
Oh ja?
Ja.
Gaan we het over de Breakfast Club hebben?
Ja.
Die wist ik dat ik ging komen.
Precies.
Ja.
Omdat het in het draaiboek staat, maar ook omdat we het
er heel vaak over hebben
gehad. Dit rubriek is films uit de jaren 80.
Ja.
En als je het nou over een
film
iconische film uit de jaren 80 hebt. Nou, in de vorige keren hebben we het over The Goonies gehad. Ja. Daar hebben we daar nog een kritische mail over gekregen.
Oh ja?
Ja, van de heer Hendriksen.
Kijk, dat is weer zoiets. Het is dus daarom, dat is dus met dat leveren. Ik wist dat al. Maar ik zeg toch, oh ja. Omdat ik weet dat dat gewoon leuk is voor het ritme van zo'n aflevering.
Ja, die vond... we hebben de Goonies hebben we eigenlijk gewoon afgefakkeld.
Ja.
Hier, we gewoon zitten afvakkelen.
Bij de knieën afgezaagd.
Wat een kutfilm. En deze luisteraar vond dat je eigenlijk niet over de Goonies mocht oordelen als je de Goonies niet in de jaren 80 had gezien.
Wat een flauwekul.
En er dus je eigen kinderlijke herinneringen aan
juist
had.
Niet. Dan hebben we juist een objectiever oordeel. Dan kan je toch ook zeggen van hou je van Mozart? Ja, dat weet ik niet, want ik heb Mozart niet gehoord toen het gemaakt werd.
Ja, precies.
Ja.
Dus dan mag je Mozart ineens niet meer afvakkelen.
Nee, ja. Of mooi... Ja, eigenlijk
maar ook... je zou ook kunnen zeggen, dit is een film die gemaakt is voor kinderen.
Ja, maar E.T. ook.
Ja.
En dat is toch steeds een geweldige film.
Nou, het grappige is, ik ging dus laatst... Toen wilde ik een film met mijn gezin kijken en dan ging ik even... kon even niks verzinnen. Toen ging ik naar Best Family Movies of zo, ging ik even googlen.
Stond Goonies op 1?
Goonies op 1.
Ja, maar dat komt dus gewoon... Dus het is eigenlijk zo
dat zijn mensen zoals de heer Hendriksen... Ja. Die een totaal verwrongen herinnering...
Zo'n onbetrouwbaar mannetje.
Ja, die hebben een totaal verwrongen herinnering... Ja. Aan een film die ze als kind hebben gezien.
Ja.
En de hele media-hype die er toen om gegenereerd is.
Weet je nog die media-hype toen?
Die zijn totaal geïndoctrineerd door de marketingmachine van Steven Spielberg uit die tijd.
Ja, maar dan moet ik wel zeggen dat mijn vrouw... die heeft hem in die tijd ook gezien. En die zei, oh ja, gaan we kijken. Die vond er dus nu niks aan.
Nee.
Dus mijn vrouw voldoet aan de criteria van Simon Hendriksen.
Ja.
Simon toch?
Was ja, het? Zeker.
Ja, ja, ja. Ja. Niet Bertus Hendriksen.
Nee.
En die zegt gewoon, ja, slechte film.
Oké, heel goed.
Idee,
en
meneer
ik
Hendriksen.
Vind toch, deze rubriek gaat over films uit de jaren 80, maar wel ook met de vraag van of ze de tand destijds doorstaan hebben.
En wat zeg je dan over de Goonies?
En of ze dit glorieuze decennium recht doen.
Ja. Ja. En bijvoorbeeld die Ferris Bueller is gewoon, die heeft dat, die tand destijds...
Totaal.
Ja.
Zelfs meer dan, want eigenlijk... Kijk, ik heb daar een hele goede herinnering aan.
Ja.
Maar ik had zelf, had ik van die goede herinnering, die was ik gaan afzwakken. Omdat ik dacht, zo goed zal die heus niet geweest zijn. Dat was waarschijnlijk gewoon toch een platte tienerfilm waar ik toen al eenmaal van genoten heb.
Ja.
En dat bleek gewoon nog steeds een meesterwerk. Van diezelfde regisseur.
Ja.
Wacht, ik weet niet meer of John Huston of John Hughes heet.
Oh jee.
Moet ik even googlen hoor.
Maar wat ik wel wil afvragen, hè, want kijk, die Ferris Bueller is eigenlijk, voor mijn gevoel, is dat nog steeds best een bekende film. Die Breakfast Club, dat was in de tijd een heel spraakmakende film. Maar is dat een film die nog bekend is bij de mensen, denk je?
Nou, ik denk dat die sowieso bij iedereen die in de jaren 80 leefde nog zeker bekend is.
Ja.
Maar je bedoelt of hij nog steeds John Hughes, of hij nog steeds naam heeft onder mensen die bijvoorbeeld in de jaren 90 zijn geboren.
Ja.
Nou, ik denk het eigenlijk niet, behalve onder totale filmfanaten.
Nou, is het
maar
wel...
het is niet zoiets als Taxi Driver of zo, die nog steeds...
Paris Taxi Driver,
die nog steeds als een...
Nou, is het wel zo, om mijn eigen verhaal en mijn eigen vraag toch ook weer een beetje te ontkrachten, is dat mijn dochter...
Ja.
Die heeft gewoon met haar vriendinnen, zonder dat mij dat daarvan
op de hoogte te stellen,
daar die film gekeken. En die zijn ze een beetje, ook zo'n beetje in die leeftijd.
Maar misschien heeft zij een hang-up met films uit de jaren 80?
Niet speciaal, maar zij vond het echt, het sprak er zeer aan.
Ja, het is een hele wonderlijke film, moet ik zeggen.
Vertel eens.
Nou, het is dus een echte tienerfilm. En hij is dus ook van de regisseur van John Hughes, die een groot tienerfilmregisseur uit de jaren 80 is.
Noem maar nog eens een paar.
Nou, Ferris Bueller's Day Off, Planes, Trains en Automobiles. Hij is het brein achter Home Alone. Die heeft niet geregisseerd, maar wel geschreven en verzonnen.
Die heb ik dus even tussendoor, maar die heb ik laatst ook zo op een onverwacht moment gekeken.
Ja.
Dus deel 1, hartstikke leuk.
Ja, maar volgens mij wat hij doet, is zichzelf een soort onmogelijke opdracht stellen en daar een heel verhaal over verzinnen. Dus een jongetje is alleen thuis en moet twee dieven zich van het lijf halen. Wat natuurlijk een heel raar gegeven is. Of een jongen gaat één dag spijbelen, moet daar zijn best doen en dan maken we een film over die ene dag. Wat ook een vrij ingewikkelde opgave is. Dat is Ferris Bueller zelf. En dit is, hoeveel zijn het er? 5 tieners hebben een strafochtenddag. Die moeten een zaterdag naar school komen omdat ze zich misdragen hebben op school. Ze zijn verder geen vrienden. En dan gaan we gewoon over die ene dag gaan we een film maken. Wat ik een vrij kunstzinnig gegeven vind. En wat ook heel kunstzinnig uitgewerkt. Want hij breekt ook op geen enkele manier met die wet. Er komt niet een soort ingewikkelde flashbacks, waardoor je nog een soort extra spanning creëert. Of het verhaal dijt niet uit, waardoor er nog een lange boog komt. Het is echt die ene dag.
Het klinkt
in dat
eigenlijk,
ene lokaal.
Het zou heel onaantrekkelijk kunnen zijn.
Het zou onaantrekkelijk kunnen zijn. Ik moet zeggen dat er ook wel een paar momentjes waren dat ik me een klein beetje verveelde. Maar hij had ook een soort wachten op Godot-achtige kwaliteit. Dat je denkt, want ze zitten daar dus allemaal met hun eigen karakters en hun eigen hang-ups. En ook heel erg dat tienergedoe van één is het onschuldige mooie meisje. Eén is de jongen die al een beetje een raddraaier is geworden. Eén is het nerdje die eigenlijk nooit wat durft, maar die toch ook allemaal wensen en verlangens heeft. Dus het zijn allemaal soort schablonen van de tieners. En dan komt er een soort giftige mix waarin ze ja, allemaal hun masker moeten laten vallen. En ze allemaal hun eigen zielige verhaal blijken te hebben.
Klinkt een beetje als onze podcast.
Het is een beetje, het is ook echt een catharsis, ja. Is het? Die ze doormaken op die dag.
En hebben we dus Molly Ringwald, we hebben Emilio Estevez.
Zeker. Maar het is een hele aparte film. En het grappige is, met die Goonies had ik ook nog een soort commentaar over hoe er in de jaren 80 met seksualiteit werd omgegaan.
Ja.
En daar zat dan een soort 14-jarig meisje en die vond ik steeds zo net te erotisch, maar op een beetje een ja, viezige manier gefilmd werd. Toch? Dat zou maar zeggen, de vader zich daar ook de hele tijd een beetje aan konden verlustigen. En hier zitten ook een paar ja, vrij expliciete... ja, maar die vond ik ook wel wat kunstzinnig zijn. Want op een gegeven moment heb je dus die jongen, ik denk dus dat hij door Judd Nelson gespeeld wordt, die al een beetje zo de raddraaier is. En die zit dan de hele tijd met Molly Ringwald te flirten.
Ja.
En op een gegeven moment verbergt hij zich voor de leraar onder haar tafeltje en kijkt dan recht haar kruis in. En dan zien we ook een soort frontaal shot van haar benen zittend met haar slipje. Een soort bijna Basic Instinct-achtig shot.
Ja.
Maar ik vond het wel wat hebben. Ik vond het wel kunstzinnig. Omdat het was zo expliciet en ook zo in het verhaal, want zij wordt ook de hele tijd een beetje uitgedaagd om te zeggen over wat voor seksuele ervaringen zij al ja. heeft gehad, dat ik het wel, ja, ik dacht, ik vond het wel gewoon ook een soort statement.
Oké. Okay. Ja. Is het nou een aanrader, Gijs? Waarom ja, ik af vind toe het, hebt
ik vind het zeker een aanrader, omdat het gaat, omdat het dus, omdat het een eigenlijk een onmogelijke tienerfilm is,
ja.
die toch een echte Amerikaanse tienerfilm uit de jaren 80 is geworden.
Teun en Gijs vertellen alles.
Ja, je had natuurlijk dat liedje van Don't You Forget About Me, hè?
Ja.
Wat echt zo'n
Simple Minds.
Anthem van de 80's werd dankzij die film.
En het is dus die Jim Kerr
ja.
van de Simple Minds.
Ja.
Het was namelijk zo dat eigenlijk elke zichzelf respecterende popjournalist vond eigenlijk de Simple Minds een slechte band.
Ja.
Alleen als ze dan bij Jim Kerr op bezoek gingen, het schijnt echt de alleraardigste man uit de hele popmuziekwereld te zijn.
Dat meen je
dus
niet.
Ze werden met alle erga's ontvangen. Hij had bij wijze van spreken ook begrip voordat ze het eigenlijk kutmuziek vonden.
Ja, dat ze het toch eigenlijk een heel slap aftreksel van U2 vonden.
Ja, ja. Maar het was echt, in tegenstelling natuurlijk denk ik tot Bono, echt zo'n aardige figuur dat mensen eigenlijk met pijn in het hart iets onaardigs over schreven.
Nou, dat vind ik ook wel weer een slimme tactiek van Jim Kerr, toch?
Ja, misschien is hij gewoon zo.
Dat hij gewoon zo aardig is.
Ja.
Ja. En dan is het geen tactiek meer.
Nee.
Dan is het gewoon een aardige vent.
Hallo.
Hallo.
Hallo, mam.
Hallo, goedemiddag, jongens.
Hoe is het met je?
Goed, hoor.
Ja? Lig je op bed?
Ja. Nee, ik ben op.
Ah. Ja, het is heel leuk, Tuin, want het is een soort echo van mijn oma.
Ja.
Mijn moeders moeder.
Ja.
Daar belden wij heel vaak aan. En dan soms duurde het, of daar belden we regelmatig aan, en soms duurde het net wat langer dan normaal voor ze open deed. En soms altijd met een soort...
Hallo.
Hoor je me nog of niet?
Ja, je viel even weg.
Oké,
okay.
Soms
altijd
met een enigszins verwarde blik in de deuropening van de Deurloofstraat nummer 106.
En de haar een beetje rechtop.
En dan vroeg jij altijd, sliep je? En dan zei ze, nee, ik lach even.
Ja, oh, ja. Ik lach. Ja.
Dus dat is nu een beetje wat er met jou ook aan de hand is, hè, mam?
Ja.
Alhoewel je
inmiddels, nu niet, nu is ze op.
Alhoewel je inmiddels ouder bent dan mijn hele oma ooit is geworden.
Ja, dan die hele oma ooit is geworden.
Vind je dat eigenlijk...
Hoe oud is oma eigenlijk
Volgens
geworden?
Mij was zij 76 toen ze overleed. Ze kwam uit 1910. En ik zat in de tweede klas van het Barleyus.
Je was 14 zoiets, ja.
Ik was denk ik 13. Ik weet nog wel dat het zo net aan het begin van de tweede klas was. Dus waarschijnlijk augustus. En ze was in september jarig. Dus ik denk dat ze 76 op de rand van 77 was toen ze overleed.
Ja. Ik dacht een jaartje ouder nog. Maar goed, maakt ook niks uit.
Zou ook kunnen.
Gijs denkt toch een beetje dat jij een soort van onsterfelijk bent, Hanneke.
Ja. Ja, daar verschillen Gijs en ik over van mening. En als het onderwerp aan tafel wordt besproken bij hem thuis, dan raken de kinderen totaal in paniek. En dan zegt Rivka altijd, jij gaat niet dood.
Ja, Rivka is daar heel bezorgd
dus,
over.
Dus Rivka en Gijs hebben daar toch niet helemaal dezelfde belangen bij?
Nou, Rivka kan gewoon de gedachte dat er iemand doodgaat, kan zij gewoon niet aan. Daar wordt ze heel zenuwachtig en neurotisch van. Ik denk wel eens van, goh man, de kans bestaat ook gewoon dat je mij overleeft.
Maar nou, dat zou hooguit met één dag zijn.
Ja, maar ja, dat weet Gijs dan niet meer.
Daar heb ik niks aan. Niks aan
dat ik de aanzegging krijg van jouw dood, ga ik ook meteen.
Ja, dan hoeft het voor jou niet meer.
Nee, absoluut niet. Tuurlijk niet.
Nou ja, goed.
Waarvoor is een mens op aarde?
Oh ja, goede vraag.
Ja, dat is een hele goede vraag.
Jeetje, Hanneke.
Om zijn eigen kind te overleven.
Ja, sowieso. Ja. Om je eigen geliefden.
Niet je eigen Nee.
Om overleefd te worden door je eigen kinderen.
Ja.
Daartoe ben je op aarde.
Ja.
Ja, nou, dat, daar zit wel een...
Is toch niet Ruud Groenteman op die fiets daar?
Nee,
of zie ik Ruud Groenteman altijd overal? Nee,
ik wil niet een soort running gag van mijn broertje hebben. Hoor.
Ja, hij was letterlijk een running gag.
Letterlijk een running gag. In Hotel V, waar we zitten. In de Vizostraat.
In Amsterdam.
Ja, ja, zo'n heerlijk hotel dit.
Oh, echt?
Ja. Hé man, we hadden een cliffhanger vorige week, die we nu toch even moeten
die
inlossen.
Die moet wel nu, want volgende week is het eigenlijk niet meer af.
Volgende week is het echt... nou, jouw relatie tot Rutger Bregman. Hoe
nee,
die,
Castricum.
Castricum,
ja, sorry. Die lijken ook zo op elkaar.
Nee, Castricum is veel leuker.
Oh.
Ja, Castricum is leuker, vind ik ook.
Ja.
Ja.
Die maar, heeft namelijk gevoel voor humor. En dat zie ik. Bregman deugt misschien wel. Maar met hem lachen kan je niet.
Nee. Terwijl je was toch wel fan van die Rudy en Freddy show. Die podcast
Zeker.
Die hij maakte.
Ik vind ze inhoudelijk ook heel leuk. Maar ik kan niet met ze lachen.
Nee, precies. Oké. Okay. Hey, en maar Rutger Kassik, dat is wel interessant. Want je hebt namelijk 4 weken lang, zoals het BN'ers betaamt, het heel gezellig met hem gehad op tv. Ja. U zaten grappen en grollen te maken met elkaar. En te lachen. En leuke, vriendelijke pesterijtjes uit te halen.
Oh ja?
Ja, dat was tegelijk met jou. Dus dat heb je allemaal nooit gezien, Teun. Oh. Maar dat was wel zo. Terwijl vroeger, toen hadden jullie toch een hele gespannen relatie en stond hij jou ook op te wachten bij je voordeurtje en zo.
Ja, zeker. Toen noemde hij me dus ook de linkse haatoma.
Ja,
ja.
Nou, wat ik op zich weer heel erg geestig vind en vond.
Oh ja?
Ja, natuurlijk. Het is toch een vondst om iemand een linkse haatoma.
Maar misschien vind je dat ook in retrospectief opeens heel erg leuk, nu je gewoon heel dik met hem bent.
Ja. Ik was, heel dik.
Nou.
Ik was toen wel iets, ik moet eerlijk zeggen dat ik toen wel meehuilde met iedereen die me niet vond kunnen en dit en dat. Maar,
het was ook wel een beetje onprettig hoe die altijd achter Ella Vogelaar aan zat.
Absoluut.
Er zijn ook mensen die...
Een soort puber was hij.
Een puber.
Een haatpuber. Ja.
Een haatpuber. Een rechtse haatpuber was hij. Ja.
Ja.
En wat ook wel goed is, want jij bent bijvoorbeeld echt onder de schoolvriendjes van mijn kinderen. Ben jij echt een soort, ben jij iemand? En dat komt eigenlijk door die filmpjes die er van jou en Rutger op internet staan.
Welke filmpjes? Uit die haatpuberteit.
Ja, uit die haatpuberteit. Want jij bent toen volgens mij ooit, waarom stond je ooit op te wachten, toch? Bij je deur?
Ja. Ik was toen een beetje beroofd, zal ik maar zeggen. Namelijk, ik zat in mijn auto. En met
een sudoku te maken.
Dat denk ik. Ik moest wachten op die running gag Ruud. Want wij zouden gaan eten in de Watergraafsmeer.
Ja.
En toen opeens, en ik had mijn tas. Ik kwam net van Loretta Schrijver.
Wat een verhaal.
Het cirkeltje is rond.
Sterren op het doek.
Ja.
En ik had alles bij me wat ik bezat, namelijk iPhone, iPad, make-up, alles.
Make-up.
Laptop.
Ja.
Nou ja, en toen werd mijn deur van mijn auto opengerukt en 2 jongens met hoodies op. 1 jongen wachtte de andere op en die pakte mijn tas en vlogen ermee weg.
En toen heb je overal de vermoede cultureel nationale achtergrond van deze jongens bekendgemaakt.
Juist niet.
Nee, precies.
Zo grapje van Tuin.
Oh, ja. Sorry. Ja, ik teun zijn humor. Nee, vind ik weer een heel andere cliffhanger.
Ik ken hem al zo lang, ja.
Ja. En toen had ik nog een blog waar ik nodig vond om van alles op te schrijven.
Ja.
En daar schreef ik ook dit voorval op. En toen gingen ze bij Geen Stijl zeggen dat ik waarschijnlijk weer te links was en te haatoma-achtig.
Omdat het zoals zij noemde, Finnen
waren.
Finnen noemden ze dat.
Nou, ik heb de nationaliteit niet kunnen zien onder die capuchons.
Nee.
En toen stonden ze me opeens hier op te wachten met een bos bloemen. Rutger met zijn cameraman, hier waar ik woon.
Om je te troosten tussen gigantische aanhalingstekens.
Om te troosten, het spijt me en troosten en dit en dat. En toen kwam ik zo heel mopperig uit die auto. Dat staat allemaal op YouTube. Heel erg onelegant en woedend. En met de klootzakkers en jullie, je gaat echt werk doen.
Ja.
Die riedel, wat ik ook zeg als ik een bekeuring krijg.
Ja, fascisten zeg je dan ook.
Nou,
maar
dus
bij.
Gijs heeft net verteld hoe hij ook soms zo uit zijn slof kan schieten.
Ja, dat ik ook een soort opkomende drift kan hebben op sommige momenten.
Dat is dus van Hanneke.
Ja.
Ja, nou ja, dat is volkomen terecht natuurlijk dat je dat doet. Nou ja, en toen klom ik langs hun heen mijn drietredig trapje op. En toen stonden zij daar op kniehoogte bij mij te filmen. En toen had ik de goddelijke ingeving dat ik zei, weet je dat je gulp openstaat? Wat niet waar was, maar wat ik gewoon bedacht.
Dat is leven.
Die cameraman, cameraman ging meteen met die camera naar zijn gulp.
Ja.
En toen kon ik gauw naar binnen. Nou, dat was het.
Wat een goede truc, zeg.
Ja, heel
het was
goed.
Super. Ja. Dat heb je maar ooit één keer in je leven dat je zo'n moment hebt.
En dan is je kostje gekocht, hè, man. Dan ben je tot decennia later ben je op alle middelbare scholen de man.
Ja. Maar ook bij Rutger Kastrikum trouwens, want die vond dat ook heel leuk.
Ja, die snapt ook wel wat leven is natuurlijk.
Die snapt het wat leven is. Is, ja.
Maar hij is dus wel, en volgens Gijs is dat dus mede dankzij jou, is hij opeens Salon Fee geworden. Terwijl hij toch een tijdje zat hij in een hoek.
Ja.
In een rechtse hoek.
Hij was al met de hofbar en de hofkar, was hij zijn weg al zelf aan het banen, hoor.
Ja, dat hele Poont is ook een beetje een slap aftreksel geworden van wat ze ooit waren, toch?
Poont heeft geen enkel bestaansrecht, volgens mij. Trouwens, geen enkele omroep, dus dat scheelt.
Waaronder Poont, ja, zeker.
Waaronder Poont. Maar hij was zelf al... En toen mij werd voorgelegd voor dat spelletje... Zou je het oké vinden als Rutger Kastrikum je tegenspeler werd? Ik dacht, ja, super!
Ja.
Dat vind ik echt zo'n goed... Dat voelde meteen heel goed.
Als een goed contrast.
Als tegenstelling, maar geen vijandigheid.
En appen jullie nog dagelijks met elkaar, Rutger en jij?
Ja, dag en nacht. Ja, wat dacht jij?
Ja,
hij heeft 4 kinderen, dus hij moet even afregelen hoe hij dat met dat gezin doet.
Ja, maar tussendoor is het appen met Bassie.
Maar als hij het eenmaal heeft afgeregeld, dan kan hij jou wel appen.
Ja, nee hoor.
Ik vind het toch, Tuin, ik vind het toch wel een mooie love story.
Ik ook.
Ja
ik denk, ook. Dit is niet een romcom in één zin, maar dit zou een romcom kunnen worden.
Het is een soort romcom in één zin.
Een romcom in één zin. Een YouTube romcom.
Nou, mam, ik vind het toch een mooi verhaal. En het is toch ook in deze gure tijd waarin we leven, vind ik het ook dat ik denk van, dingen kunnen ook gewoon wel weer ten goede keren uiteindelijk.
Zo is het.
Hanneke is ook echt een bruggenbouwer. Hè?
Je bent een bruggenbouwer, mam.
Ik ben een verbinder. Ik ben een mensenmens, hè.
En een mensenmens en een linkse haatoma.
En een linkse haatoma. Ja.
Oké, mam.
Hé, hey, jongens.
Heel erg bedankt. Tot volgende week, mam.
Doei.
Teun en Gijs. Nu komt reclame.
Maar goed, je hebt de chocolate makers, Teun.
Ja.
Maar je hebt ook de koffiejongens.
Dat zijn ook ontzettend...
Ook zoveel liefde voor.
Ook echt vrienden van onze show.
Echt hartsvrienden van onze show. Teun, wat is nou in essentie waarom jij de koffiejongens tot je vrienden rekent?
Nou, het begint zoals altijd bij...
Lekkere koffie.
Lekkere koffie. Ja. Kijk, we kunnen natuurlijk allerlei dingen zeggen over biologisch afbreekbaar enzovoort.
Mm-hmm.
Maar stel je nou voor... Ja, ik ga je nu even een gewetensvraag stellen.
Ja.
Lekkere koffie, die... niet biologisch afbreekbaar is? Of vieze koffie die wel biologisch
is? Is de koffie zelf ook biologisch afbreekbaar?
Nou, ja.
De cups waar ze in zitten.
Ja, de cups waar ze... Dus lekkere koffie die slecht is voor het milieu?
Ja.
Of goede koffie die goed is voor het milieu? De goede koffie die slecht is...
Oké, ik ga even heel diep nadenken. En heeft dan bijvoorbeeld die koffie die slecht is voor het milieu 30 onzinnige smaken of meer?
Ja, zou zo maar
en kunnen. Heeft die koffie waarvan de cupjes biologisch afbreekbaar zijn, gewoon 5 lekkere smaken?
Ja, maar het gaat om dat er één is dus vies, hè?
Oh ja, één is vies met 30 quasi lekkere smaken. En één heeft gewoon 5 echt lekkere smaken en is biologisch afbreekbaar.
Nee, ik stel je nu een gewetensvraag.
Oh sorry, stel het nog een keer.
Je hebt lekkere koffie die slecht is voor het milieu.
Ja.
Of goede koffie die slecht is voor het milieu. Wat kies je dan?
Dan kies ik lekkere koffie die slecht is voor het milieu.
Ja. Ja, en dat is natuurlijk logisch. Dus het begint bij de smaak. Maar gelukkig, Gijs, hoef je deze keuze helemaal niet te maken.
Hè? Want het is een schijnkeuze.
Het is een schijnkeuze. Want we hebben hier dus...
Daar heb je me te.
Ja, daar had ik je eventjes. Maar we hebben hier dus te maken met lekkere koffie die goed is voor het milieu.
Niet.
Ja.
Bestaat dat?
De koffiejongens, Gijs. Ach.
Jezus.
Ja. En wat dat is nou ook gewoon... Jij zat een beetje in een oude groef met jouw vraag. Want je begreep mijn schijnvraag even
niet.
Nee,
ik trapte erin.
Ja. Maar het fijne is dus, die koffiejongens heeft dus 5. Gewoon 5 prima smaken.
Ja, nou prima.
Heerlijk.
Super lekker.
Super lekkere smaken. Echt 5. Maar goed, kijk. De ene houdt meer van smaak 1 en de andere houdt meer van smaak 3 en de andere houdt weer meer van smaak 5. Dat is nou eenmaal zo.
Zeker, ja. Zo is het leven.
Zo is het leven. Ja. Nou, dus die zijn hier niet 30 onnozele smaken, geen zware metalen.
Nee, die je dan weer soort heel aan zijn moet gaan recyclen.
Op een hele...
dat is dat koffiemerk die nu van we moeten met z'n allen gaan recyclen. Ja. Ik denk, maak gewoon cups die afbreekbaar zijn, man.
Ja.
Dan heb je alles in één.
Yes, precies. Ja.
En dat doen de koffiejongens.
Dat doen de koffiejongens. En de koffiejongens hebben ook een man die minstens zo knap is als dat andere merk die er reclame voor maakt.
Namelijk de koffiejongens zelf,
ik.
Volgens mij.
Oh, yeah. Ja, ik.
Oh, yeah.
Ja. En
ik.
En jij, ja. Precies. Ja, je bent trouwens al behoorlijk afgevallen, Gijs.
Zeker, dat het nu net met die chocoladereep weer een beetje een terugval gehad.
Ja, maar het gaat echt de goede kant op. En dan heb je dus en die heerlijke koffie. Hij wordt thuis bezorgd.
Niet.
Ja,
goed. Echt?
Je kan een abonnement nemen en je hoeft nooit meer anno nu.
Ja, ik vind om anno nu zonder koffie te zitten, daar heb ik helemaal niks mee.
Nee, toch?
Nee.
Nee. Ik heb het wel anno vorig jaar heb ik nog wel eens zonder koffie gezeten.
Maar ja,
anno...
toen vonden we dat heel normaal.
Ja, maar nu
maar anno nu denk ik van nee, ik wil gewoon mijn lekkere koffie die biologisch afbreekbaar is, wil ik thuis bezorgd krijgen.
Composteerbaar.
En composteerbaar.
Ja. Kan gewoon bij GFT gooien.
Het zal toch niet 25% goedkoper zijn dan Nespresso, hè? Het zal wel een stukje duurder zijn.
Nee,
is 25% goedkoper dan Nespresso.
Nee.
Ja.
Wauw.
Ja.
Hey, en stel nou dat je nou helemaal nieuw bent in deze game, hè?
Ja.
Nou, dan kan je gewoon met de code Teun en Gijs €5 korting krijgen.
Voor je eerste bestelling. Ja. En waar kan je die €5 dan voor gebruiken?
Ik zou zeggen, ja, je kan het voor alles en nog wat gebruiken. Ja. Maar bijvoorbeeld zou je gewoon de extra uitzending van ons...
Een beetje .afschuine-streep Teun en Gijs vertellen alles. Heb je nog €1 over?
Ja.
Wil je nog voor €1 een ijsje gaan kopen?
Of suiker in je koffie of melk.
Of suiker in je koffie. In ieder geval de koffie, jongens. We love them.
Hoe lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
En ik begin zo langzamerhand weer te hunkeren naar een recept.
Oh ja?
Ja,
het komt goed uit.
Ja, want de kookrenaissance is nog in volle gang, maar staat ook een klein beetje stil nu ik al een week geen recept van je heb gekregen.
Ja, maar goed, ja, hier hebben we ook over gediscussieerd.
Ja.
Ik word nu heel vinnig, maar dat wat ik zou, ik heb, er staat een hele buffer met recepten, staat al klaar, hè?
Oh, mooi.
Ik denk dat ik er wel 5 heb staan.
Nou, dat is toch top? Dat geeft toch rust?
Ja, maar als jij nu zegt van ik sta stil...
Ja, maar het was ook een soort moordend schema waarin we zaten met die recepten.
Oh ja.
Ik zei dit ook een beetje voor de show, hè?
Oh ja.
Ja,
ja, maar ik reageer ook zo fel ook voor de show.
Oh.
Ja. Nee, okay. Maar Gijs...
Was die extra content van vorige week, was dat ook allemaal voor de show?
Ik wil het er niet meer over hebben.
Is goed.
Ja, Gijs, ik weet dat we ooit hebben die gepofte aardappels gedaan. En toen heb je gezegd van nu heeft de vis zijn intrede gedaan in de recepten. Daarna
de vis heeft dus weer weggezwommen.
Vis is weggezwommen en vis moet zwemmen, dus dat is ook goed. Maar nu gaan we toch wat meer hardcore vis.
Ja.
Ja, want daar was vis een elementje. Maar nu is het gewoon de vis is de vis.
De vis is de vis.
De vis is de vis.
Wauw.
Ja.
We nemen ook een kleine filosofische afslag in de kookrubriek.
Een
pauw en piep.
Een poisson.
Oei.
Ja, nou is het nou heel moeilijk. Ik weet dat... mijn ouders die waren allebei vloeiend... spraken allebei vloeiend Frans.
Oh, wauw.
Mijn moeder altijd...
Ik ook een beetje links, hè?
Heel links.
Om vloeiend Frans te spreken.
Ja, naar Parijs. Ja, mijn moeder
maar voor mij was het ook echt zoiets van... links in de jaren 70 om francofiel te zijn.
Ja. Ik weet, mijn vader heeft daar aan de filmacademie gezeten. Mijn moeder was au pair. Ja, wel weer
mijn moeder heeft Frans gestudeerd.
Ja, moeder heeft Frans gestudeerd. Dus... En mijn vader was echt, die kon echt vloeiend Frans spreken, ook met heel veel moeilijke woorden, maar had wel een beetje een accent.
Oh,
en mijn moeder die was dan meer accentloos.
Ja.
En die pikte dan heel snel de nieuwe straattaal op. Ja. En het probleem was dat ik was nog op zich op school niet slecht in Frans, maar als ik maar iets van Frans sprak als we in Frankrijk waren, dan riep mijn moeder meteen, nee, le of la. Dus ik sloeg helemaal dicht. Terwijl ik bijvoorbeeld redelijk vloeiend ben in Duits. Maar dan maak ik ook allerlei fouten. Maar omdat ten eerste verder niemand Duits spreekt.
Ja.
En ik me daar gewoon niet over geneer.
Ja.
Kan ik lekker Duits praten.
Ja,
maar met
heerlijk.
Het Frans ben ik dus helemaal...
Helemaal verkrampt.
Ja, en ik weet dus, je hebt dus het woord gif en je hebt het woord vis. Het ene is poisson en het andere is poison, zoiets. Ja, nou ja.
Wat een taal is het
en dan,
toch, hè?
En dan bestel je...
Wat een taal.
Dan zeg je nou, ik wil graag een vis. En dan krijg je een bord met gif in het
restaurant.
Dat
doe ik de hele tijd.
Ja, ja. Dus dat is het gevaar.
Het ding met mij is dat ik op alles oui zeg. Wie? Dus welke vraag mij ook wordt gesteld, ik zeg wie.
Er is ooit een man...
smadelijk om uitgelachen.
Er is iemand die heeft ooit een boek geschreven waarbij hij zegt... ik ga nu op alle vragen ja beantwoorden.
Yes, man.
En dan kijken wat er...
Nee. Wat er gebeurt, nou goed, ja.
Yes, man is iets heel anders.
Ja, is iets anders. Ja.
Ja, wel ook een soort voorbeelden voor mij, maar is iets anders. Maar ja. Die kwam dus in allerlei doldrieste avonturen terecht.
Ja.
Ja. Anyway, dus we gaan nu voor de hardcore vis. En eigenlijk is het zo dat...
Volgens mij is dat een film met Jim Carrey. Volgens mij heet hij ook die Yes Man. Alleen dan met een A. En dan heette jouw voorbeeld die Yes Man in meervoud.
Yes Man, ja.
Ja, maar volgens mij heet die film met Jim Carrey heet ook die Yes Man.
Oh ja?
Denk ik. Maar goed, dat zou ik nu op moeten doen. Vind ik dan flauw om het nu op te gaan zoeken.
Ja, vind ik ook flauw. Ja, ja,
dat maakt niet uit.
Dat zou de hele relatie op scherp kunnen zetten.
Ja, bovendien. Zeker. Wat
ja,
niet?
Ja, kijk. Het eigenlijk is zo dat vis... heeft heel weinig nodig. Vis heeft gewoon een ontzettend goede smaak van zichzelf.
Ja.
En misschien wel de lekkerste manier om vis te maken, vind ik, is in zilverfolie. En dan doe je er alleen maar, dus je doet er eigenlijk, je doet die vis in zilverfolie. Dan doe je er alleen maar in peper, zout, olijfolie en een echt zo'n poep, klein scheutje witte wijn. En dan gaat dat dus allemaal. En dan doe je dan in de oven.
Ja.
En dan gaat dat dus allemaal stomen in dat pakketje.
Ja.
En dan krijg je dus de vissmaken komen vrij. En dan komt die wijn er een beetje door. Zeer puur, zeer lekker. Dat ga je
en dat doen. Ga ik nu ook maken.
Dat ga jij nu ook maken.
En het ding is natuurlijk altijd dat je een beetje over... Kijk, als jij bent een culinaire grootmeester. Maar de gewone huistuin- en keukenkokjes, die wat ik ben... Dan moet je een beetje... eroverheen dat je met zo'n heel dier te maken hebt. Met oogjes en een bekje dus en dat vissige huidje.
Vind je dat eng of niet?
Nee, ik vind dat niet zo eng. Maar dat is wel het dingetje met zo'n hele vis.
Ja, dus je hebt niet
een stukje vlees... wat eigenlijk op geen enkele manier terug te leiden is tot een dier.
Ja.
Je zit gewoon met een heel dier in je maag.
Dus, want hoe ik vind dat je het moet doen... is dat je moet zeggen dat je naar de visboer gaat...
Ja.
En dat je dan zegt, schoonmaken, kop eraan.
Schoonmaken, kop eraan.
Ja, dus dan halen ze al die ingewanden en zo halen ze er voor je uit.
Ja.
Maar de kop blijft eraan zitten. Maar daar zit ook... Dat trekt dus alles, geeft smaak.
Ja.
Die ingewanden, die moet je sowieso niet hebben. Nou ja, stel nou dat je dat eng vindt. Prima, dan zeg je schoonmaken, kop eraf.
Nee,
ja.
Maar ik kan wel leven met die kop, hoor.
En dan zijn er een paar... kijk, zoals misschien mensen hebben gemerkt... sowieso heb jij me laatst gewezen op een paar repeterende zaken in mijn...
Oregano en balsamico zijn.
Ja, ja. Maar... Ik ben dus ook, wij zijn thuis ook een beetje tzatziki verslaafd. Dat geef ik eigenlijk bij alles. Dus we gaan nu ook op de Insta, gaan we ook een paar gewoon klassiekers zetten. Dan zet ik de tzatziki zet ik daarop.
Ja.
En dan kunnen mensen de volgende keer weer kijken, met tzatziki.
En tzatziki is dan niet van, koop bij de Albert Heijn een bakje tzatziki, maar dat is echt van, maak je eigen tzatziki.
Verkopen ze bij de Albert Heijn ook tzatziki?
Ja, zeker. Zo'n plastic kwartje bij de bolhapjes staan nu.
Oh ja.
Nee, je gruwt al bij het idee.
Ja, ik kan me niet voorstellen dat...
Maar wordt dat echt een apart recept in de kookrubriek... of wordt het gewoon een soort extra feature op de Insta?
Dat wordt een extra feature op de Insta.
Leuk.
Maar dan dit kan je, adviseer ik dus hier. En dan daarbij komen ook de rozemarijn aardappels uit de oven.
Oh, ook een, ook die, bij jou gegeten.
Die komt ook als extra feature. Die komt in diezelfde extra feature, want het is gewoon een hoe noem je dat? Een
extra feature.
Een bijgerecht.
Ja.
Dus we maken uiteindelijk die vis met die rozemarijnaardappels en het tzatziki.
Ik heb er nu al trek in.
Dit is de stem van de elite.
Nou, Tuin, we hebben ons er manmoedig doorheen geslagen.
Oh, ja. Nou ja, ik,
we leven nog.
We leven nog.
We zijn nog vrienden.
We leveren ook nog.
We leveren ook nog.
Ja.
Zometeen gaan we de extra content opnemen.
Ja.
Als mensen die willen horen, komt dan de zondag naar deze dinsdagavond online.
Ja.
Dan kunnen ze zich abonneren via petje.af/ Teun en Gijs vertellen alles.
Ja.
Ja, en dan krijg je via die site, het kost €4 per maand... en dan krijg je elke week extra content in je podcast-app.
Oh, wat handig.
Ja, dat is toch heerlijk?
Ja. Ja. Gijs, ik heb ook gemerkt, ook bijvoorbeeld over dat zijn vaak zijn er vragen... zeggen mensen van, kan je niet nog even de boeken... titels op Instagram zetten.
Ja.
Maar dat komt dat mensen dan misschien niet helemaal bekend zijn met het fenomeen shownote.
Shownote.
Ja.
Ja.
Leg dat nog eens heel even uit.
Nou, je hebt een podcast aflevering bijvoorbeeld in je Apple Podcast app of in Spotify, waar dan ook. En daar hoort een omschrijving bij. En die omschrijving die vertelt dan kort wat er in de aflevering zit. Maar als je even dat openklikt, dus die hele omschrijving bekijkt.
Ik vind jou zo goed in deze de heldere uitleg.
Dan zie je daaronder zie je de shownotes. En daar staat altijd bij welk boek we hebben besproken, welk Beatle liedje we hebben besproken. Een link naar onze Insta, welk recept er is besproken. Zelfs ook met hyperlinkjes, dat je ze gewoon aan kan klikken en dat je dan bijvoorbeeld dat liedje nog een keer kan luisteren.
Oh, of... maar als we met hyperlinkjes, dan kunnen we ook gaan werken met die dingen, zodat we er nog wat geld voor krijgen.
Die petje af, oh, met die dingen. Ja, ja, daar heb jij een obsessie mee. Ja. Hoe heet die dingen ook alweer?
Ja, hoe heet het nou ook alweer?
Ja, maar dan moeten we ook dingen gaan verkopen.
Oh ja, ja. Maar wat is wel even waar ik dus zelf dan heel verguld mee ben, is dat schijnt dat boekje van vorige week, dat Omsingeld, dat is gewoon helemaal uitverkocht. Mensen zijn al als een dolle dat boekje gaan bestellen. Dat is toch heerlijk?
Ja?
Ja, ik vind dat echt heerlijk, ja.
Dat je een tweedehands boeken-influencer bent.
Nou, gewoon kijk, het is gewoon dat je denkt van ja, dus is een boekje dat eigenlijk gewoon niet meer bestaat in het collectieve brein. En opeens denk je van, nou, ik moet toch nog een kort boekje. Ik trek het uit de kast. Ik vind het...
En mensen gaan dat daadwerkelijk lezen. Ja. Zoals mensen ook je recepten gaan koken.
Ja.
Ja, dat is ook fantastisch.
Dat is toch leuk?
Ja, ja. Hartverwarmend.
En dat geldt natuurlijk ook voor de Beatles.
Zullen we eerst nog even de afkondiging doen?
Oh, waarom
want de Beatles-rubriek komt na de afkondiging.
Oh,
Guusje de Vries, Heart and Soul producer at large van deze podcast.
Ja.
Janne-Kees Groenteman, al het geluid wat wij niet zelf produceren. Daar zijn zij verantwoordelijk voor.
Behalve als je wat dom gegiegel op de achtergrond hoort.
Ja, dat is dan ook weer Guusje.
Dat is dan ook weer Guusje.
Excuses voor het domme gegiegel.
En als mensen nou denken van nou, ja, leuk, chocolate makers, koffiejongens. Ik wil daartussen staan. Ik wil ook gewoon... ik wil nog meer geld uitgeven aan deze podcast aan 4 euro extra.
Ja, en vriend van ons en zodoende vriend, zeker sponsor van onze show worden.
Ja.
Stuur dan even een mailtje naar teunengijsvertellenalles@gmail.com. Aanhef.
Lieve Guusje.
Lieve Guusje. Dat wordt zeer op prijs gesteld.
Is het dan nu tijd voor de Beatles-rubriek?
Is het nu tijd voor de Beatles-rubriek? En we waren bezig met een serietje, zoals je misschien nog weet.
Ja.
Weet je nog wat het serietje inhield?
John en Yoko.
Precies, de obsessie die John Lennon voor Yoko Ono...
Ik voelde een beetje stress.
Zeker, maar dat hoort er ook bij.
Ja.
Nu moet ik even zeggen dat ik vorige keer een foutje heb gemaakt.
Oh.
Namelijk dat ik heb gezegd dat John en Yoko elkaar in 1968 ontmoeten, maar dat blijkt al eind 1966 te zijn geweest.
En er werd ook beweerd dat Yoko en Paul nooit iets gehad hebben.
Nee, ze hebben ook nooit. Ik weet niet of ik gezegd dat ze iets gehad hebben, maar er was een soort flirt aan de gang. Of een soort... Een petit vlucht.
Ja,
avec toi. En moi.
Ja.
Dus ze hebben nooit echt iets gehad, maar er speelde wel iets. Maar goed, John en Yoko ontmoetten elkaar. Dat werd een onstuimige liefde. En John, zoals hij geobsedeerd kon raken door dingen, raakte ook zeker geobsedeerd door Yoko Ono. En heeft daar een paar fantastische nummers over geschreven, vind ik. Het verschil tussen John Lennon en Paul McCartney, naast 1000 andere dingen, is dat bij Paul McCartney is natuurlijk melodisch gezien een ongelooflijke kracht. En bij John Lennon, die melodisch gezien ook van wanten wist. Maar ook als hij iets maakt, heb ik het gevoel dat je altijd gewoon recht in zijn donkere ziel kijkt. En dat is toch een beetje, vind ik, de essentie van groot kunstenaarschap. Hij kon dat nou eenmaal. En vorige week draaiden we Don't Let Me Down, waarin hij zijn, wat ook een soort hartekreet was aan Yoko Ono. Van laat me niet in de steek, stel me niet teleur, laat me bij je zijn. Nou goed, daar zat zijn hele ziel en zaligheid in. Een eerder nummer van hem, wat heel duidelijk door Yoko Ono is geïnspireerd. En dat is wat mij betreft een van de allergrootste Beatle-nummers. Het staat op The White Album, hun fantastische dubbel LP. Ook denk ik mijn favoriete plaat van de Beatles trouwens. En dat is het nummer Happiness is a Warm Gun. Dat is een citaat, die titel.
Ja,
uit.
Ik weet het.
Welk tijdschrift?
Het komt van de National Rifle Association.
Het tijdschrift The American Rifleman stond hier op. Het goede is met de Beatles dat ze ook zo uitgebreid gedocumenteerd en beschreven zijn, dat ook exact deze editie van de American Rifleman is dan ook weer heel makkelijk te vinden in de Beatles Bijbel. Kijk, dit is de voorkant. En er was een artikel, hier heb je het.
Ja.
En er was de kop boven, happiness is a warm gun.
Maar dat ging dus echt over gewoon hoe fijn pistolen zijn.
Dat ging over hoe fijn pistolen zijn. Nou, ja. John Lennon was natuurlijk onmiddellijk gegrepen door die titel. En heeft een wonderlijk hoe zou je het willen noemen, meanderend en alsmaar veranderend nummer geschreven met deze titel als leidraad, wat natuurlijk puur seksueel is.
Ja.
Op een gegeven moment roept hij ook een paar keer uit Mother Superior Jumps the Gun. Hij noemde Yoko altijd Mother of Mother Superior. Dus het is een heel seksueel geladen en fantastisch nummer waarin hij zijn hele obsessieve verliefdheid voor Yoko en ook seksuele drift voor Yoko heeft gelegd. Het nummer duurt, ik weet niet de exacte tijd, maar het duurt ongeveer 2,5 minuut of zo. Maar je hebt het gevoel alsof er een wereld...
Ja, maar het lijkt ook of er een paar nummers... aan elkaar.
Precies, het bestaat eigenlijk uit een paar nummers. Het wisselt ook van tempo, maar het is sowieso zo met die Beatles. Hadden we laatst ook met Eleanor Rigby. dat het is zoveel emotie, melodie en zeggingskracht gecondenseerd in een paar minuten, dat je je hele leven gewoon gefascineerd naar zo'n nummer kan luisteren.
Het is wel iets,
maar terwijl het bijna niks is.
Maar misschien moet ik het niet onderuit halen, maar er is toch een elementje wat mij wat een beetje, één elementje aan het liedje wat ik minder vind.
Vertel.
Dat koortje.
Bang, bang, shoot, shoot.
Ja, dat zoetige, wat is het, soort doobop koortje.
Ja, ik vind dat van, nou, dat is een kwestie van smaak. Ik vind juist dat ze dat Happiness is a Warm kunnen zingen, dat zij bang, bang, shoot, shoot, ja, op zo'n soort zoetsappige manier zingen. En ik hou sowieso heel erg van de Beatles stemmen samen, omdat hun stemmen zo mooi zijn. Ja, ik vind dat verrukt.
Of
ja,
is niet eens dat het hun eigen stemmen waren. Nee, elke keer als ik dat denk, moet ik even denken, oh ja, moet ik even overheen staan.
Oh ja, ja. Nee, ik vind alles aan dit nummer geweldig. Maar goed, Tuin, dat is een kwestie van smaak. Sowieso. Iedereen heeft recht op zijn eigen mening.
Maar jij bent
wel
sowieso father superior.
Ik ben zo father superior, volgens jou. Ja, laten we gewoon even gaan luisteren. Of even gaan luisteren, dat is meteen het einde van deze podcast. Ja, gaan we daarna door naar de extra content.
Petje af.
En nu Happiness is a Warm Gun. Hallo, dit is een nagezonde bericht van mij, van Gijs. Het gaat om het volgende. Vanwege de copyrights blijken wij eigenlijk niet gerechtigd om Beatles-liedjes of ja, andere liedjes waar copyrights op rust te laten horen in onze podcast. Ook alweer logisch, maar het is desalniettemin toch heerlijk om die liedjes te luisteren. Dus, ik heb het liedje eruit geknipt, maar ga naar de show notes en daar vind je een link, een Spotify-link naar het betreffende liedje. Die kan je nu indrukken en dan alsnog lekker gaan luisteren. Dit was de aflevering van Teun en Gijs vertellen alles. Tot de volgende.
Teun en Gijs vertellen alles.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Cheryl, en die wil graag mediterrane tips voor de vegan keuken.
Alle vegans gebruiken edelgistvlokken.
Edelgistvlokken. Vind ik heel vies klinken. En ja, het is heel lekker.
Ja, dat klinkt als een soort... ja, ik weet
nou,
niet.
We gaan het er niet eens over hebben wat we dat vinden.
Ik denk aan uitstrijkjes.
Nou, ga je toch doen.
Etenstijd. Op maandag en op donderdag een nieuwe aflevering in je podcast-app.
Etenstijd.